Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een diamond pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Hallo?
Ja, ik dacht, je mag tegenwoordig helemaal niks meer zeggen. Dus ik hou netjes mijn mond. Maar goed, welkom bij DAMNHONEY!
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 153.
Over taal.
Taal.
Leuk. Want
leuk,
wat...
ja.
Ja, leuk. Oh ja, daar gaan we straks ook nog even over praten. Maar wat kun je tegenwoordig wel of niet zeggen? Welke gevoeligheden zijn er en hoe gaan we ermee om? Is taal belangrijk in de strijd om emancipatie of volgt taal na het voeren van de strijd? Vivian Wassink is taalkundige en schreef er het boek over. Dat mag je ook al niet meer zeggen. En ze zit vandaag bij ons aan tafel. Welkom Vivian.
Dankjewel, heel
Hallo.
Leuk.
Leuk.
Ja,
leuk
we weer,
dat
ja.
je hier bent. Ja. Dat is grappig, want jij bent daar ooit op afgestudeerd.
Ja, klopt.
Op het woord leuk.
Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk, afstuderen op een woord?
Nou, ik heb Nederlands gestudeerd in Leiden. En ik ging ooit Nederlands studeren omdat ik heel erg hield van boeken lezen en de literatuur eigenlijk. Maar ik kwam er al snel achter dat ik taalkunde veel interessanter vond. Dus alles over klanken, woorden, zinnen. En ik heb me al snel eigenlijk gespecialiseerd in woorden en woordbetekenissen. En ja, zo'n woord leuk. Ja, het is een heel interessant woord. Want we zeggen het eigenlijk de hele dag. Hè? Alles kan wel leuk zijn. Maar het is ook een beetje oppervlakkig. Het is allerlei dingen die aangenaam zijn. Zeg je, nou, dat is leuk. Maar als je zegt van bijvoorbeeld van, nou, het is wel leuk dat ik een kind heb of zo. Dat is gek, hè? Want dat is toch niet
is
zo heel...
Ja,
maar het kind van de buren kan wel leuk zijn of zo.
Ja.
Maar dus als je heel erg emotioneel betrokken bent ergens bij, dan voldoet leuk eigenlijk niet zo.
Ja.
En leuk wordt, het is heel handig, want je kan op allerlei dingen die aangenaam zijn, kan je het opplakken. Maar het is ook wel van, ja, wat zegt het nou eigenlijk?
Ja.
Dus,
ik heb ook wel, als ik het bijvoorbeeld in WhatsApp gesprekken gebruik, dat als je leuk met hoofdletter en een punt, dan denken mensen, sorry, daar is iets helemaal mis. Vind je dit wel leuk? En als ik echt daadwerkelijk iets leuks vind, heb ik het gevoel dat ik echt moet zeggen leuk in hoofdletters met uitroepteken, zodat mensen weten dat ik het meen.
Ja, dat maakt het al wat sterker. En het is natuurlijk ook niet gek dat juist jongeren ook in hun taal zoveel andere woorden hebben eigenlijk voor leuk.
Ja.
En die veel sterker zijn.
Dan leuk.
Ja, precies. Omdat leuk voldoet gewoon toch niet. Het is een heel handig woord, maar als je iets echt heel leuk vindt, dan heb je toch meestal behoefte aan andere woorden. En nou ja, ik heb er ooit lang geleden 175 pagina's over geschreven. En ik heb nog steeds niet het idee dat ik helemaal precies weet wat leuk betekent. Maar wat wel interessant is aan het woord, is dat leuk eigenlijk vroeger helemaal niet zo leuk was.
Oh.
Want leuk had vroeger eigenlijk een negatieve betekenis.
En, echt?
Ja, nou, het is wel een grappig verhaal. Want leuk ging in eerste instantie vooral over vloeistoffen. Hè, dus je kon leuk water of zo. Dat was lauw water.
Oh, okay,
dus leuk betekende lauw.
Ja.
Oh. Maar dat ging toen ook over van vloeistoffen naar mensen. Dus als je mensen dan leuk noemde, dan vond je ze een beetje onverschillig of cool. Of, ja, inderdaad. Het was niet positief. En in oude boeken van Couperus of zo kan je dat ook nog wel zien, dat die betekenis wordt gebruikt. Maar dat was aan het begin van de 20e eeuw of zo. En daarna is dat verdwenen. En toen werd leuk dus wel leuk, werd het wel aangenaam. Maar dat is eigenlijk best grappig. Dat, dat een woord dat helemaal niet zo heel positief was, wel een positieve betekenis kreeg.
En het woord lauw kreeg volgens mij ook het positieve.
Precies dat.
Want het is echt lauw. Is volgens mij ook iets wat mensen zeiden.
Klopt.
klopt. Misschien 20 jaar geleden.
Ja, ik inderdaad. Ja.
Sorry voor de jongeren die nu luisteren. Vroeger zeiden we wel eens lauw. Ja. Oké, nou, ik vind het nu al een leuk gesprek over taal. We duiken er straks nog dieper in. Maar we beginnen natuurlijk even met onze openingsklassieker. De Femimisser. Niet. Je Femimisser van de week.
Van de week,
is.
Van het jaar.
Du-du-du.
Het is iets heel flauws en kinderachtigs. Het zit als volgt. Mijn ochtendroutine bestaat uit een klein stukje hardlopen. Dan tref ik mijn vriend bij een koffietentje met hond. En wij gaan dan daarna naar het park met de hond en zwemmen. Maar voor het zwemmen hebben we dus een vrij grote zwemtas bij ons. En op het moment dat ik daar dan aankom, dan neemt hij altijd de hond. En dan moet ik de zwemtas, die dus groot is. En vrijwel elke dag denk ik... Waarom moet ik eigenlijk die tas? Want hij moet het dragen. Hij is een sterke grote man. Waarom moet ik die tas? En ik zeg het nooit. En ik vind het dus ook heel kinderachtig van mezelf. Maar ergens zit er dus een dingetje van...
Mannen horen zware tassen te dragen.
Waarom moet ik altijd die tas? Terwijl we samen die tas gebruiken.
En
ook.
Hij denkt natuurlijk al... Ja, ik loop hier nu al de hele tijd mee te slepen.
Ja. Ja, ook dat, ja. En hij heeft dus de hond. En nou ja.
Hier is de
het
tas.
Het is gewoon hoe het
die
gaat. Of zo. Ja, ik kan ook de hond. Maar mijn... Koffie heeft al vaak weer geen deksel, want daar hou ik niet van. Dus dit eigenlijk een heel, het is heel logisch allemaal.
En toch
waarom
denk jij,
het zo?
Ja,
flauw. Marilot.
Ja, ik, nou ja, weet niet zeker of dit helemaal een Femimisser is. Ja, denk het misschien wel. Ik kreeg toen ik een jaar geleden ongeveer 35 werd, kreeg ik een brief dat ik een uitstrijkje moet laten maken. Want baarmoederkankeronderzoek, bevolkingsonderzoek. Nog steeds niet gedaan.
En vandaag, de dag dat deze aflevering verschijnt, is jouw verjaardag.
Is dit op 14 oktober?
Ja.
Jemig. Oké, ja, nou dan heb ik dat nog steeds niet gedaan. Wat ik wel heb... Want ik was eerst de brief kwijt, daarna de tweede brief kwijt. Toen de tweede brief weer gevonden. Toen bleek dat daar stickers bij zaten die je moet hebben. Half jaar gewacht. Toen gebeld voor een nieuwe brief met stickers. Die is inmiddels aangekomen. Weer helemaal niks mee gedaan. En nu zijn we een jaar verder. Terwijl we toch echt een aflevering hebben gemaakt over baarmoederhalskanker. En dat je echt je moet laten checken. En dat er duidelijk meer aandacht mag naar organen zoals de baarmoeder.
Ja.
Wat? Dus ik dacht echt, oké. Nou, dus laat dit mijn wake-up call zijn. En laat ik maar wel eventjes een afspraak
maken. Nou,
een
maandje verder, dan krijg ik die brieven. Kunnen we samen.
Oh, gezellig.
Ik heb ook wel eens gewacht tot de derde brief. Uiteindelijk wel gegaan.
Ja,
maar ik ben
okay.
Ook, ik ga altijd wel. Maar het is ook soms moeilijk om, om er daadwerkelijk toe te komen. Of om die afspraak te maken.
Ja, en ik dacht ook nog, waar zit het hem nou in? Want ik heb natuurlijk niet zoveel zin om naar de huisarts te gaan. En daar met mijn benen wijd te liggen. Maar je kan hem ook gewoon. Je kan een thuistest doen. Ja. Maar dat wil ik dan ook niet. En op de een of andere manier zit er gewoon een soort error in mijn hoofd van... Doe het niet. Maar ik ga het wel doen. En doe het. Als je ook deze brief hebt liggen en je denkt... Oh my god, dat heb ik ook. Maak een afspraak. Ik doe het ook. Niet die ook. Nou, Vivian, heb jij een Femimisser?
Ja, jawel. Eigenlijk twee zelfs. En eentje is wat actueler dan de andere. Ik pas moest ik een ochtend thuis werken... omdat er iemand zou komen voor mijn verwarming. Er zou een mannetje komen voor mijn verwarming.
Een mannetje? Ja, ja. Mannetje maar, MVX, heb je in jouw boek geleerd.
Ja, maar het mannetje bleek dus V te zijn. Ja. Het mannetje was een vrouw. Ik dacht, goh. En ik was dan toch verbaasd. Ja, maar dat ging ik dan ook heel erg benoemen. En dat viel me zo tegen van mezelf. Want ik ging echt dat gesprek met haar aan van... Nou, dat zie je ook niet vaak. En dat vond ik eigenlijk wel stom. Want ik dacht, waarom... Als je het zo gaat benoemen, dan maak je er weer echt iets bijzonders van. En dan ga je weer heel erg benadrukken van... Nou, ongelooflijk bijzonder dat een vrouw dit werk doet. Dat vond
ook
ik echt
grappig,
een enorme misser van
omdat
mezelf.
Omdat je er ook wel over schrijft en mee bezig bent natuurlijk. Ja.
En ging je koffie aanbieden?
Ja, dat heb ik ook
Of zei
gedaan.
Je dan, wil je koffie of thee of iets anders vrouwelijks?
Munthee of, precies.
Oh, je honing al meer thee zonder cafeïne.
Ja, dus dat viel me eigenlijk tegen. Ik dacht ook van, ik moet daar natuurlijk gewoon heel gewoon mee omgaan. Want het is natuurlijk heel gewoon eigenlijk. Maar dat deed ik niet en dat viel me wel tegen.
Ja, grappig.
En ik moest vanochtend in het vliegtuig ook, toen we daaruit gingen, denken aan een paar jaar geleden, toen ik in het vliegtuig zat. Toen was er dus een piloot die een vrouw was. En ik weet ook nog wel dat we zo'n gesprekje hadden. Want iedereen zei van nee, maar dat was toch de stewardess en zo. En dat ik dat even dacht. Van, ja, dat moet wel de stewardess zijn.
Moet wel.
Heel slecht.
Ongelooflijk heel slecht. Bijzonder.
Ja, nee, eigenlijk een beetje hetzelfde voorbeeld. Ja. Maar dat,
eventjes ter verduidelijking. Jij komt echt net uit het vliegtuig rollen vanuit New York. Ja. Dus ja. Iemand heeft net vliegtuigervaring een uur geleden hier.
Ja, ongekend.
Ongekend. Tijd voor
post.
Post.
Post. Post. Hey Marilotte en Nydia, wat een toffe podcast maken jullie. Een tijdje geleden heb ik jullie podcast ontdekt en inmiddels heb ik al aardig wat afleveringen geluisterd. Perfect voor tijdens het borduren. Het is informatief met interessante gasten en het zet je ook echt aan het denken, onder andere over hoe je de feminist in jezelf naar boven haalt. Waarbij het bemoedigend is dat jullie zelf ook wel eens de feminist ingaan. Top ook dat jullie zo inclusief mogelijk proberen te zijn. Ik heb wel een verzoek aan jullie. Met enige regelmaat slaken jullie terechte kreten van verbazing, verontwaardiging, maar vaak is dat... Ja, hoe ga ik dit zeggen? Het staat zeg maar... Het is Jezus, maar het staat hier met sterretjes.
Ja, omdat het als scheldwoord ga je het niet uitschrijven.
Ik ben zelf christelijk en ik krijg daar echt een ongemakkelijk gevoel bij. Als ik in gezelschap ben, en dat gebeurt, vraag ik mensen of ze erop willen letten dat ze niet vloeken waar ik bij ben. Maar met een podcast is dat wat lastiger. Het went niet naarmate ik meer afleveringen luister. Dus ik stuur jullie toch maar even een mailtje. Zouden jullie misschien kunnen nadenken over een ander woord voor jullie verbazing, verontwaardiging? Zou heel fijn zijn. Groetjes.
Amber. Groetjes,
ja,
Amber.
Ik wist niet of ik mocht zeggen.
Ja, oké. Okay. Tegen toestemming van Amber. Goed, Amber. Ja.
Amber, luister je nog naar ons? Want deze brief is oud.
Ja, deze
en we
brief
hebben
is...
ons gedrag niet aangepast.
Nee, deze brief is meer dan een jaar oud, denk ik. En heeft veel in onze hoofden gezeten. Want we dachten wel, dit moeten we een keer gaan bespreken. Maar we zochten naar het juiste moment. Nou, vandaag hebben we het over taal, dus dat lijkt ons een goed moment. Het heeft echt in mijn hoofd gezeten. En mijn eerste reactie was ook echt weerzin. Want ik dacht, hel, nee. Ik merk dus nu, ik zeg dit, oh my god. Hel dit, hel dat.
Ja,
ik gebruik veel woorden die dus soort religieus getint en dan een scheldwoord zijn. Wat zijn jouw eerste gedachten eigenlijk, Vivien, bij deze brief?
Ja, nou ja, inderdaad, als Vivien, zeg maar, had ik ook, toen ik dit las, ook de eerste reactie van, nou, maar dat komt ook, dat zei ik ook net tegen Nydia, ik ben zelf helemaal niet gelovig en ik denk dat ik ook iemand ben die heel snel het J-woord of ook allerlei vloeken
het
inderdaad
J-woord,
redelijk makkelijk uit. Maar wat natuurlijk wel gewoon zo is, het is natuurlijk ook supergoed dat iemand aangeeft, hè, van ik heb hier moeite mee. En wat hier dus gebeurt, dat is ook interessant. Hè, dat is heel vaak bij als het om inclusief taalgebruik gaat. Op het moment dat het jou niet aangaat, hè, omdat ik ben niet gelovig, dus ik vind het niet erg als mensen het J-woord gebruiken. Maar hè, dus ik denk dan heel snel vanzelf, nou, dat is overdreven of zo. Maar het is natuurlijk, bij inclusief taalgebruik speelt dat natuurlijk ook. Hè, zolang het jou niet aangaat, is het heel makkelijk om te zeggen van nou ja, wat een gezeur. Mogen we dat nou ook al niet meer zeggen? Nou, wel een beetje flauw hoor. En ik bedoel er toch niks mee. Hè? Dus eigenlijk past het heel goed bij dit onderwerp.
Ja.
Het is heel... En dat is ook waar inclusief taalgebruik vaak over gaat. Hè? Dat mensen eigenlijk vooral opgeroepen worden van bekijk niet altijd alleen maar door je eigen bril. Hè? Bekijk niet alles alleen maar vanuit je eigen perspectief. Het feit dat jij er geen moeite mee hebt, betekent niet dat andere mensen er ook geen moeite mee hebben. Dus het past heel goed bij dit onderwerp. En als taalkundige en ook zeker als schrijver van dit boek denk ik wel. Van ja, ze heeft een goed punt. En het zal denk ik wel moeilijk zijn om het echt aan te passen. Omdat dit soort woorden zijn eigenlijk een beetje tussenwerpsels. Hè? Dat zijn van die woordjes die voor ons waarschijnlijk niet zoveel inhoud hebben. Maar die we gewoon een beetje gedachteloos ertussen gooien. Als we bijvoorbeeld verbaasd zijn. Dus daarom is het ook zo moeilijk om het aan te passen.
Ja.
En dat, omdat je dat heel erg gewend bent. Hè? Ik zeg bijvoorbeeld ook heel vaak goh of zo. Of jeetje. Ja. Dat
zeg maar, dat ook, zeggen wij 68 keer in één aflevering.
Ja,
dat
altijd. Heel veel. Ja, ik schijn heel veel eigenlijk te zeggen. Dat is een soort stopwoordje.
Ja.
En dat soort dingen zijn wel heel moeilijk af te leren. Want als je bijvoorbeeld, gaan we het straks ook over hebben. Bijvoorbeeld het N-woord bijvoorbeeld. Of een woord als allochtoon of zo. Hè? Dat is makkelijker om daar op te letten. Omdat het echt een woord is. Ook met meer inhoud. Het is niet een woordje wat je ertussen gooit of zo. Dus het is ook moeilijk om dit soort dingen aan te passen.
Ja, en kreten van verbazing. Want wij doen een goede poging, vind ik, om niet validistische scheldwoorden te gebruiken. dus ook geen ziektes. Zoals bijvoorbeeld dan, nou, tering. Soms zou ik toch een woord zeggen.
Dat gebruik
om het maar...
ik echt nog wel vaak, hoor. Dat is gewoon een automatisme. Ja. Maar ik ben er wel bewust
van. Ik wou zeggen, en het automatisme is bij mij er wel echt uit. Ik zei het heel veel.
Ja, en nu niet meer.
En nu dus helemaal niet meer. Dus je kunt het wel leren. Maar het is meer een beetje van welke uitroep. Ja. Jeetje of zo. Ja, dat dekt dan in mijn ogen de lading niet. En wat het voor mij hier toch anders maakt, is dat ik wel echt een link heb met het geloof. Want ik ben Louis-katholiek opgevoed. Dus het voelt voor mij minder. Maar ik weet niet of dat dus terecht is. Hè? Maar dit is mijn eigen overpeinzing erbij. Het voelt voor mij minder alsof ik iets pak wat helemaal niet van mij is. Omdat het in mijn beleving toch ook wel iets van mij is. En wat er grappig aan is, is dat ik dus opgevoed ben in een huishouden waar als er GVD gezegd werd op televisie, dan ging dat programma meteen uit. Ook al was het mijn moeders lievelingsprogramma, zeg maar, we gaan Baantje kijken met het gezin. Mm-hmm. Als dat gezegd werd, nou, misschien dat het niet meteen werd uitgezet, maar was het wel echt, echt niet oké. Dus ik kan me, wat dat stukje betreft, dus wel heel erg eigenlijk, ik snap wel heel erg waar Amber vandaan komt of zo. Het is ook weer niet volledig raar voor mij dat zij het er zo niet mee eens is, dat het zoveel bij haar opwekt.
Ja,
ik moet dit gewoon mogen kunnen zeggen. Terwijl ze schrijft ook zelf van top dat jullie zo inclusief mogelijk proberen te zijn. Maar op dit vlakje willen we dat dan dus blijkbaar niet.
Nou ja, ik heb hier ook over nagedacht waarom dit dan dus. Want inderdaad, ik zeg het N-woord niet. Ik probeer niet validistisch te praten. Ik dacht, waar zit het verschil dan? Nou, ik heb ook een link met het christendom. Dat sijpelt zo af en toe door in de afleveringen waarin ik dan een soort van woest word. Ik heb ook echt gewoon geen fijne ervaringen mee. Ik ken ook mensen die daadwerkelijk geschaad zijn daardoor, omdat ze bijvoorbeeld hun queer zelf niet mochten zijn. Dus ik heb ook echt veel weerstand tegen het geloof. En dan gewoon tegen het christendom.
Ja.
Omdat ik daar dus ook zelf in ben opgegroeid. En ook mijn ouders, vooral mijn moeder, die vindt het heel vervelend als ik GVD zeg. Of als ik het J-woord zeg. Mm. Die kan daar dan dus ook niks mee. En zeg maar, als ik hen persoonlijk spreek, dan pas ik dat ook, dan let ik daar heus wel op. Behalve als ik ze wil treiteren.
Ik zou niet GVD zeggen waar mijn ouders bij zijn.
Nou, jij krijgt dan straf.
Maar op het podium bij het theater zeggen we het ook.
Precies, maar ik heb het toen dus wel aangepast toen mijn ouders kwamen.
Toen je ouders kwamen, heb jij dat inderdaad met die potje Andori of zo gezegd?
Ja, weet ik niet meer. Of jeetje pietje. En ik dacht dus ook, als ik Amber persoonlijk zou spreken, zou ik ook niet de hele tijd het J-woord roepen. Maar en wat het nu dus anders maakt voor mij ook, is omdat zeg maar woorden als het N-woord of validistisch taalgebruik, dan gaat het vaak toch over groepen mensen die aangeven, ik vind het niet fijn. En dan gaat het over groepen mensen die bijvoorbeeld te maken hebben met structurele onderdrukking, met minderwaardig, met zeg maar of onzichtbaar zijn, discriminatie. Dat allemaal, dus het voelt heel erg als naar beneden trappen. En meer als, nou, dat moet ik niet doen. En bij het christendom ervaar ik het dus meer als een soort, fuck you, ik doe niet meer mee, terugpakken. En daar zit dat verschil dus heel erg voor mij. Dus kijk, Amber, het is dus niet zo dat ik het expres in je gezicht zou gaan roepen of zo. Maar ja, als ik het nu een beetje zo alles tegen elkaar afweeg, ben ik eigenlijk dus nog steeds niet van plan om dat te stoppen met al die dingen te zeggen. Want het zit gewoon heel. Ik denk wel dat ik me bijvoorbeeld deze aflevering, als ik dat roep, dat ik me er eventjes heel erg bewust van ben. Maar ik ben dus niet van plan om dat te stoppen.
Maar jullie zeggen waarschijnlijk geen GVD in de podcast, toch?
Nou,
denk ik.
Nog eens kunnen verbouwen. Nee, weet ik eerlijk gezegd.
Kan me voorstellen. We kunnen de transcripties doen, maar ik kan me dus voorstellen dat ik wel gezegd heb. Want het voelt ook vaak ook wel empowering voor mij, hoor, om dat gewoon te roepen.
En wat er een heel klein stukje wat er ook bij mij in zit, is toch wel het idee van nette meisjes schelden niet. Nette meisjes die doen dit en dat en die zeggen al die woorden niet. En voor mij is dan, nou, GVD is dan wel, voelt voor mij dus ook als een echt een statement. Zo van, ik zeg dat gewoon.
Ja, en dat is ook helemaal niet raar. En vloeken zijn ook een soort ontlading natuurlijk. Ja. Die hebben ook wel heel duidelijke functie. Het staat er even los van of je daar inhoudelijk mee eens bent. Maar het is wel grappig dat bij allebei jullie reactie dus, en bij mij dus ook wel, de primaire reactie is toch wel van wat? En waarom mag ik dat niet zeggen? Dus dat is een heel natuurlijke reactie als het om taal gaat. Dat kunnen we ook veel breder trekken. Hè? Dus op het moment dat je in taal gaat zeggen van, dit woord is misschien een beetje ouderwets, of dit woord is misschien kwetsend. Of dit woord kun je misschien beter vervangen door dit woord. Of probeer ook eens dit te zeggen. Dan reageren veel mensen inderdaad in eerste instantie heel erg van hoezo dan? Ja. Dat woord gebruik ik al heel lang en ik bedoel er niks mee. En wie gaat mij dan vertellen dat ik niks meer mag zeggen en zo. Dus dat is op zich helemaal niet raar. En ook als het om het veranderen van taal gaat, dan is er ook vaak gelijk een reactie van eng, stom, niet nodig.
En ja.
We hebben woorden.
En het is toch een beetje, het is heel erg, je wordt op de persoon.
Ja.
Het is heel erg, oh, ik heb
ik iets, doe iets
fout
niet goed.
Gedaan.
Ja.
Ja. Maar daarom deze brief ook zo passend bij deze aflevering. Want wij zeggen natuurlijk altijd van, nou, en de oude witte mannen die willen helemaal niet.
Terwijl we al die gevoelens zelf ook hebben.
Ja, precies. Het is een heel primaire reactie. We doen het allemaal.
En ook met het woord kut, hè, want daar zijn we ook op aangesproken.
Ja,
heel vaak eigenlijk al. Van, dat moet je niet zeggen, want het is iets negatiefs. Ja. Terwijl we moeten juist, jee, de kut. En dat blijven we ook wel zeggen.
Ja,
maar ook daar
ook daarvan denk ik, is toch weer iets anders dan wanneer je dus echt een groep mensen die dus... Het is anders dan naar beneden trappen. Ik heb zelf een kut. Laat mij
dat
kut
is het dus
zeggen.
Ook voor mij het verschil.
Ik heb zelf een link met het christendom.
Nou,
laat
precies.
Mij...
Jullie hebben allebei inderdaad zelf ervaringen met het christendom. En jij ook wel negatieve ervaringen mee. Nou, jij misschien ook wel, toch? En dan snap ik ook wel dat juist de reactie is van ik heb goede redenen of zo om dit woord wel te gebruiken.
Ja.
Niet raar. En wat ook wel leuk is bij inclusief taalgebruik, vind ik het jammer dat het wordt ook vaak in de media ook wel zo gebracht als van dat er een heleboel niet meer mag. Hè?
Ja.
Dat we echt naar het Nederlands kijken van wat is goed en wat is fout. En alsof er een soort taalpolitie is die deed het zegt van dit mag niet meer, dit mag niet meer. En op zich valt dat wel mee. Want het is heel vaak wordt er eigenlijk meer opgeroepen van bekijk het ook eens vanuit een ander perspectief. En er komen ook woorden bij. En op zich is het ook helemaal niet raar dat de taal verandert. Er zijn ook woorden van vroeger die om een of andere reden nu wat ouderwet zijn.
Ja.
En dat we nu ook andere woorden gebruiken, dat gebeurt ook allemaal. Dus het is ook helemaal niet raar dat de taal verandert. En bovendien is het ook nog zo dat als er bijvoorbeeld inclusieve taalgidsen of zo worden opgesteld, is de toon daarin heel vaak heel voorzichtig en vriendelijk. Juist zo van, nou ja,
zou je dat willen doen?
En kijk maar. En hè, misschien kun je ook eens. Het is vaak best wel vriendelijk opgesteld. Maar zo wordt dat niet... vaak niet ervaren. Heel veel mensen die vatten het op als een soort aanval, vinden het betuttelend, hebben het idee dat ze iets niet mogen.
Het is natuurlijk nu dus, ook, hè? Zouden jullie misschien kunnen nadenken
over
een
heel vriendelijke
een woord? Het zou fijn zijn, groetjes, weet je wel. Het is allemaal heel
sorry,
en een heel lief intro ook.
Ja, begint met complimenten.
Ja, precies. Ja. Dus, nou ja,
helemaal goed. Maar wat dus wel ook, want we hebben deze lieve brief gekregen. We kunnen hier nu over praten. En inderdaad, mijn eerste reactie kan wel zijn, mag ik dit nu ook niet zeggen. Ik mag dit prima zeggen, want ik kom na deze hele discussie tot de conclusie dat ik niet wil veranderen hierin. En dat mag gewoon.
En dan kan Amber kiezen, dan luister ik niet meer.
Ja, en dat is aan Amber.
En dan is het ook aan ons weer om toch weer te reflecteren van, oké, is dat een femi-misser? Of...
Precies.
Nou ja, en zo
gaan we lekker door. Ja. Moedig voorwaarts.
Deze aflevering wordt gesponsord door de Condomerie.
De plek waar je zowel fysiek als online terecht kan voor allerhande glijmiddelen, SOA-testen, een pessarium, maar vooral condooms in allerlei soorten en maten. En toen ik voor het eerst in de Condomerie was, vond ik het bijna jammer dat er geen penis in het spel is in mijn seksleven. En dat zegt iets.
Dat kan je wel zeggen, ja.
Ja.
Nou, ik kan mijn eerste keer Condomerie ook nog heel goed herinneren, want ik zocht toen een fijn condoom voor met Daniel. Want die vond het huis, tuin en keukenmerk wat we normaal gebruikten, vond hij niet lekker zitten.
Mm-hmm.
En echt, er ging een wereld voor mij open.
No.
De persoon achter de toonbank, die legde een soort hele dikke map voor mijn neus. Vol met allerlei soorten materialen, groottes, anything. En dan mocht ik dat allemaal voelen. En dan ging ze zeggen, nou, dit is dit materiaal en dit is dit. En dat deskundig advies dat ik kreeg, daar kwam geen gegiegel aan te pas. Geen schaamte aan te pas. Het was gewoon geweldig.
Heerlijk.
Sindsdien ben ik vaste klant.
Zou bloedserieus geholpen worden.
Ja.
Ja. En nou is het dus zo dat de Condomerie op zoek is naar enthousiaste part-time verkoopmedewerkers voor in de winkel op de Warmoestraat in Amsterdam voor 1 à 2 dagen per week. Een droombaan.
Echt, hè?
Maar echt een droombaan. Als ik Demony niet al had, dan had ik gesolliciteerd. Want ik zie het al helemaal voor me. Ik met die map en dan niet giechelen.
Ik kan jou ontslaan. Als je wil.
Nee.
Nou, als je daar achter die condoom staat, achter die toonbank staat,
ja,
dan mag je dus bijvoorbeeld ook het internal condoom aan de man-vrouw non-binaire persoon brengen. Leuk, ja. Want het interne condoom, dat had dus tot voor kort nog het naam vrouwencondoom. Maar is dus overgestapt op de veel fijnere, inclusievere naam interne condoom.
Ja, waarom ook niet?
Ja, want je brengt het dus in de vagina. Kan ook in de anus overigens, dat wist ik zelf niet. En dat betekent dat de penishebbende penetrator geen last heeft van bijvoorbeeld geknel. Ook al kan je dus bij de condomerie sowieso terecht voor condooms die niet knellen. Want ze hebben dus heel veel verschillende soorten. En nou zegt men ook nog wel eens van, nou, condoom, hè, mood killer, moet de hele vrij sekspartij stilgelegd worden. Nou, dat internal condoom, dat kan je dus gewoon van tevoren indoen.
Ja, ideaal.
I know!
Ideaal. Kan je dan een uur van tevoren, ja? En dan gewoon daarna, ja,
en je
schatje.
Hoeft het ook niet meteen eruit te halen. Dus ja, de mogelijkheden.
Inderdaad. En nieuw in het assortiment bij de condomerie, dat zijn de Rome Skin Tone condooms. En Rome is een condoommerk met een hele range aan verschillende huidtinten. Dus dat is transparant, lichtbruin, middenbruin en donkerbruin. En Nidia, jij hebt in de baas zijn tijd. Ik, hallo. Ja, dit condoom moeten testen van mij. En wat is het oordeel over de Rome Skin Tone?
Nou, wij zijn fan. Daniel wilde meteen testen. Het zit in een heel leuk vierkant doosje, stylish verpakking. Ultra thin staat er op de verpakking. Dat haalde hem denk ik ook wel over. Het is ook nog vegan.
Ongelooflijk.
Dus een blijvertje.
Heerlijk. Nou, jij kunt er alvast zo gaan werken, want je hebt mij bijna al om en ik heb nog steeds niet die penis in de buurt.
Nou, mensen, denk je, ik wil daar gaan werken. Ik wil deel uitmaken van dit Centrum voor Family Planning en Seksuele Gezondheid. Mail je motivatiebrief en cv naar info@condomerie.com.
En als je dus geen baan zoekt, maar wel goede condooms of lekker glijmiddel, ga dan naar condomerie.com of naar de winkel op de Warmoestraat. 141.
Ik moet trouwens ook wel heel even zeggen, we hebben dus ooit een aflevering gemaakt, hè? Dat is wel even leuk voor
ja,
mensen.
Ja, helemaal met de mensen van de condoom.
Ja, met Theodor en Kalja, aflevering 38. En dat was niet gesponsord, maar we zijn dus gewoon zo fan!
We zijn echt heel erg fan. Nou, dat is een luistertip. Condomerie. We moeten het even nog meer hebben over taal. Want tegenwoordig kun je niets meer zeggen. Het is werkelijk waar gekmakend. Of wacht.
Hey.
Hallo. Gekmakend. Is dat niet validistisch om te zeggen?
Hey.
Mag ik dat dan niet meer zeggen? Mag ik inderdaad niets meer zeggen? Verandert de taal dan zoveel? Kan taal wel veranderen? Moet het veranderen? Helpt het in de emancipatiestrijd? Bleh! Ja,
brein geëxplodeerd.
Ja, dat is wat hier gebeurde. Je hoort het al, een onderwerp waar flink wat vragen over te stellen zijn. En gelukkig is daar taalkundige Vivienne.
Ah.
Ja. Laten we meteen beginnen met die emancipatiestrijd. Welke rol speelt taal in die strijd?
Nou, ik denk wel een belangrijke rol. Taalverandering gaat in principe wel redelijk langzaam. Het is, soms lijkt het wel alsof het allemaal heel snel gaat, maar voor bepaalde woorden echt helemaal verdwenen zijn of niet meer in een woordenboek staan, dat duurt meestal wel heel erg lang. Maar ja, taal is ook een manier, is natuurlijk een manier om je uit te drukken. En heel vaak wordt ook de vraag gesteld van, kan je door de taal te veranderen er nou voor zorgen dat mensen ook anders gaan denken?
Ja, en, wat komt eerst?
Ja, precies. En dat is een hele moeilijke vraag. En er zijn ook wel veel taalkundigen die zeggen van, nou, je moet het eigenlijk zien als een doos met een bepaalde inhoud. En daar plak je dan steeds een andere sticker op, maar de inhoud verandert niet. Nou, dat zo strikt zie ik het niet. Ik denk niet dat taal ervoor kan zorgen dat mensen echt helemaal anders gaan denken. Maar het kan wel een duwtje in een andere richting zijn uit je vertrouwde denkgroef. En dat zie je nu ook wel heel erg gebeuren. Want inclusief taalgebruik is een ontzettend belangrijk onderwerp van gesprek. Het gaat er alleen maar over. Hè? Overal in de krant. En in eerste instantie zijn de reacties dan heel erg van, oh, moet dat nou, flauwekul, onnodig. En ik zeg gewoon wat ik wil. Maar je merkt toch wel dat door het er zoveel over te hebben, dat bepaalde dingen toch best snel gaan. Want bijvoorbeeld het N-woord of zo, hè, hadden we voor de uitzending even over, dat een jaar of 4-5 geleden was het zeker ook al wel een beladen woord. Maar het is nu echt wel, weet volgens mij ongeveer iedereen wel, er is iets mee. Dat betekent niet dat iedereen dan zegt van, ik ben het daarmee eens, ik gebruik het niet meer. Maar in ieder geval is wel die bewustwording er van, oh ja, dat woord dat is beladen.
En überhaupt de term en woord.
Ja, precies.
Dat
ja.
is al
ja.
iets wat mensen nu klopt. Veel meer gebruiken, denk nee, ik.
Klopt, inderdaad. Want als je het over woorden hebt, dan is het natuurlijk op zich niet gek als ik dat woord ook helemaal zou uitspreken. Mm-hmm. Hè? Omdat ik heb het dan niet. Ik noem het woord, zeg maar. Hè? Dat heet dan het begrip in zelfnoemfunctie. Heet dat
oh, doe in, maar even vakje ja, onderin. Ja, ja, ja.
In woordenboekenland heet dat dan zo. Dus in principe kan je als woordenboekmaker, als jij over woorden praat, dan. Hè, maar zelfs daarin merk je al dat het al beladen is om als je het over het woord hebt, om het helemaal uit te spreken.
Ja, ja.
Ik doe dat dus ook niet meer. Dat, terwijl een paar jaar geleden tijdens een lezing of zo, zou ik, als ik het over het woord had, nog wel gewoon het hele woord uitspreken.
In de context,
precies,
ja,
dat is heel interessant. Dat
ja.
Is,
ja, want ja. Ik zat uiteraard in je boek te lezen en daar staat het woord wel een paar keer uitgeschreven.
Ja,
en dat, toen dacht ik al, het staat hier wel uitgeschreven.
Ja, inderdaad.
Het valt gewoon op. En je maakt gewoon keuzes daarin natuurlijk.
Ja, nee, klopt. Ja. Ja. Het uitschrijven is dan nog wel. Maar het zou best kunnen dat over een jaar of 10 of zo, dat het ook het uitschrijven ervan. Er zijn al wel boeken waarin dat. Of met sterretjes inderdaad.
Nou,
of,
dit is interessant. Want wij hebben in een van onze boeken hebben wij een verhaal opgenomen van een auteur die dat in de jaren 80 had geschreven, waar het N-woord genoemd werd. En toen hebben we dus daar discussie over gevoerd. Van ja, kan dat wel? Of hoe gaan we dat aanpakken? Dat was
auteur
nog...
was wel een zwarte vrouw.
De auteur was een zwarte vrouw. En zij wilde zelf het woord heel graag wel uitgeschreven. En ze had daar ook met mensen over overlegd. En haar kijk daarop was dus eigenlijk anders dan die van ons. En het is ook heel raar om te gaan zeggen, samensteller vinden. Maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dan toch een... Het is uitgeschreven, maar even met een sterretje om even... Toch een soort context of zo. Want ja, je zit... Dit was een seksverhalenbundel. Dus je zit gewoon lekker een seksverhaal te lezen. En dan vonden wij het ook weer heftig.
Staat
als gewoon dat N-woord daar opeens genoemd
tuurlijk.
Wordt.
Ja, ja.
Dus maar dat is... Ja, daar is denk ik steeds meer... bewustwording of dat mensen ermee bezig zijn. En misschien 4-5 jaar geleden hadden wij het gewoon
opgeschreven.
Ja, zo van, dit is hoe zij het wil en prima. En,
Maar dat is dus heel interessant. Dat in het geval van het N-woord het dus best wel snel is gegaan. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook wit en blank is ook zo'n, ook zo'n discussie. Hè, dat het Genootschap Onze Taal heeft geloof ik een jaar of 5 geleden een enquête gehouden onder lezers van gebruik je liever wit of blank? En bijna iedereen zei blank en belachelijk en wit. Ja. Nodig. En nu is het merendeel van de mensen zegt nee, toch maar wit. Maar dat komt ook omdat een aantal grote kranten dan ook besloten hebben om voortaan wit te gebruiken.
Ja.
En als jij altijd voortaan in de Volkskrant wit leest, dan raak je er natuurlijk ook aan gewend.
Ja, het is ook gewenning.
Dus het,
En bij wit en blank begint daar in mijn gevoel ook een dat blank gebruikt wordt als, hoe zeg ik dat? Heel bewust blank gaan zeggen. Omdat je zo anti de tussen aanhalingstekens woke beweging
bent. Inderdaad, het is een beetje dus, expres.
Precies. Ja. Maar wat kan je dat nog eens uitleggen? Waarom zou wit of blank of wat is het verhaal daarachter?
Nou, het is eigenlijk best een ingewikkelde kwestie. Omdat wit en blank... het is heel gewoon dat woorden heel erg veel betekenissen hebben. Zeker woorden die we al heel lang gebruiken. En als je dan in woordenboeken kijkt, dan zie je vaak wel 10 betekenissen of zo per woord staan. En dat is bij wit en blank ook zo. En wit en blank hebben ook heel veel betekenissen die precies hetzelfde zijn. Dus wit en blank worden eigenlijk allebei al heel lang gebruikt voor zaken of personen die dan een lichte kleur hebben.
Mm-hmm.
Dus je kan het zowel van allerlei dingen zeggen, hè, maar ook van mensen. En dat die woorden worden eigenlijk allebei al wel heel lang op een vergelijkbare manier gebruikt. Maar het is wel zo dat we zeker vroeger blank vaker gebruikten als het om huidskleur ging.
Mm-hmm.
Maar wit werd ook gebruikt als het om huidskleur ging. Dus eigenlijk zijn die woorden best wel hetzelfde in betekenis. Bij blank heb je toch meer een bijgedachte aan een koloniaal verleden. En heel veel mensen zeggen ook van er zit iets superieurs in.
Yeah.
Het heeft een bepaalde positieve betekenis. Dat klopt ook wel. Op zich heeft wit die ook. Omdat wit en blank over dingen gaat die licht zijn, transparant, helder. Hè? Daar kan je doorheen kijken. Dan op een gegeven moment kwam daar een soort figuurlijke betekenis uit voort. Van dat je er doorheen kan kijken, doorzichtig is. Dat het eerlijk is of betrouwbaar of onschuldig. En dat is op zich ook niet raar. Dat woorden ook weer allerlei figuurlijke betekenissen erbij krijgen. Dat gebeurt ook heel vaak. Maar het interessante is dus dat wit en blank dus allebei die positieve betekenissen hebben. Maar goed, de discussie is heel vaak van waarom mag ik geen blank meer zeggen? Maar je kunt het eigenlijk ook omdraaien. Je kan ook zeggen van er is helemaal niets op tegen om wit te gebruiken.
Nee.
Omdat die woorden dus eigenlijk al zo hetzelfde zijn in betekenis. En het is wel zo dat blank dan vaker gebruikt werd in die betekenis van een lichte huidskleur. Maar wit ook. Dus je kan eigenlijk net zo goed zeggen van nou, we gebruiken wit. Dus ja. Er is helemaal niks op tegen. Dus dat is ook zo'n voorbeeld bij inclusief taalgebruik. Dat je voor gewoon net even vanuit een ander perspectief kan kijken. En dan valt het ook eigenlijk wel mee wat er aan de hand is. En is het helemaal niet zo van... Oh,
eigenlijk is er helemaal niks aan de hand.
Nee, dus bij wit en blank is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand.
Nou, wat ook interessant is met... even als je het dan over huidskleur hebt... dat het benoemen van de huidskleur heel vaak... alleen gebeurt als het over iemand van kleur een zwart persoon gaat.
Ja. Ja, dat is ook inderdaad. Maar dat komt natuurlijk omdat heel vaak wordt... Ja, je hebt bepaalde groepen die een meerderheid vormen. Hè? Mm. Bijvoorbeeld witte mensen. Nou, en die schrijven vanuit een bepaald perspectief natuurlijk. En die beschouwen zichzelf dan als een soort
default.
En de ander wordt dan als anders neergezet. Ja, en met aparte woorden omschreven. En dat is... ik ben zelf ook woordenboekmaker. En als je een woordenboek maakt, dan gebruik je hele grote verzamelingen teksten om dan te kijken van hoe wordt een bepaald woord gebruikt. Nou, als je het woord zwart opzoekt, dan zie je ook wel heel vaak dat het gaat over iemands huidskleur. Terwijl bij wit of zo, of bij blank is dat veel minder zo. Hè? Ja. Omdat het waarschijnlijk toch vaak vanuit die grote groep van mensen met een witte huid is geschreven, die dan hun eigen huid niet benoemen, omdat dat voor hen dan de default is.
Ja.
En dan iemand die niet een niet-witte huid heeft, dat wordt dan wel benoemd. Op zich is dat ook niet vreemd. Hè? Je ziet de wereld altijd vanuit je eigen perspectief. Dat maakten we net ook mee met het feit dat wij niet christelijk zijn.
Ja,
hè? Dat is precies hetzelfde. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, als je zelf tot een meerderheid behoort, dan zijn heel veel dingen natuurlijk ook niet zo'n probleem voor jou. Omdat je dan zelf niet zo vaak gediscrimineerd ben of ongelijk ben behandeld. Ik bedoel, ik ben wit, ik ben hetero, ik ben wel vrouw. Maar goed, ik heb inderdaad hooguit dingen, discriminerende dingen meegemaakt omdat ik vrouw ben. En ook dat valt best wel mee. Dus het is de positie hè, waar je zelf in zit.
Ja, en als je het hebt over het benoemen van iemands huidskleur en dat het dan gaat over zwarte mensen, dan is het ook wel snel... Daarmee maak je ook het verschil een soort van... nog zichtbaarder weer of zo. Je gaat echt iemand anders benoemen dan dat jij bent.
Ja. Ja, als je gelijkwaardig bezig wil zijn, moet je eigenlijk altijd ook, als je zwart noemt, ook wit noemen. Maar eigenlijk zou het in de ideale wereld zou het eigenlijk
niet.
Überhaupt niet zo nodig moeten zijn om voortdurend in te gaan op iemands huidskleur, denk ik.
Ja.
Er zijn natuurlijk wel contexten te bedenken waarin het wel relevant is. Maar,
hey, en van wit heb je dan dus eigenlijk die positieve betekenis. Maar van zwart hebben we natuurlijk een zwarte dag, een zwarte bladzij.
Ja.
En
ja.
Het staat mij bij dat wij dat ooit wel... Wij hebben wel een keer op Instagram of zo zwarte dag of zoiets. En dat iemand zei van, ben je er bewust van dat je het woord zwart dus weer op een hele negatieve manier gebruikt?
Ik weet het wel.
Ja.
Maar ik zit dus nog steeds na te denken over wat ik daarvan vind, omdat ik ergens, zwart in relatie tot huidskleur, zwart heeft dus ook een negatieve betekenis.
Ja.
En wit dus heel veel positieve betekenissen. Ik kom er gewoon niet helemaal uit wat ik daarvan vind. Dat je dat dan niet...
Ja, en het zijn op zichzelf ook allemaal verschillende betekenissen. Hè? Want wit, wat ik net zei, hè, dat daar kun je doorheen kijken. Dat is, en daardoor wordt het dan figuurlijk zuiver, onschuldig, rein. Nou ja, noem maar op, het is positief. En zwart is natuurlijk een donkere kleur. Hè? Kan je niet doorheen kijken, duister. Dus eigenlijk vanuit dat gegeven dat het ondoorzichtig is, duister, donker. Ja. Daaruit zijn dan die negatieve betekenissen voortgekomen. Dus in principe heeft dat eigenlijk niet zoveel te maken met de kleur van iemands huid natuurlijk.
Nee, maar het is natuurlijk wel echt heel vervelend als jij als groep mensen met een donkere huidskleur dan wordt neergezet als iets negatiefs.
Ja.
Of omdat dat dan toevallig de associatie is met die kleur. Dat is gewoon heel erg naar. En dat je dus als wit mens ineens met reinheid en zo wordt, dat is natuurlijk ook niet oké. Okay.
Nee, ja, het is inderdaad heel... dat is gewoon heel vervelend. Ik heb ook ooit ook wel gehoord van iemand die een kinderboek schreef over kleuren. En die had dan bij rood of zo allemaal... het ging over allerlei kleuren. Maar had in ieder geval bij bruin had hij dan als voorbeeld... Bruin is de kleur van poep en van modder of zo.
Oh,
en toen had de redacteur geloof ik wel gezegd van... Nou, doe dan chocola of zoiets leuks, weet je wel. En dan denk ik, dat begrijp ik echt heel goed. Want dan denk ik van, zeker bij kinderen... Dan wil je wel dat ze kleuren associëren met positieve dingen. Juist ook omdat dat bij die andere kleuren wel was gedaan.
Ja.
En bedoel, het is natuurlijk ook wel... een kinderboek moet ook altijd over poep gaan. Dat is natuurlijk altijd een
voorwaarde nummer één.
Ja, precies. Dus het is, ik snap het wel, maar je moet al in ieder geval ook opletten dat je ook...
Kan ook bij geel en groen.
Ja, precies. Ja.
Ja, inderdaad.
Kan wel.
Ja, ja. Kan je daar gewoon over hebben. Maar zou dan... Ik blijf nog even heel overhangen bij bijvoorbeeld de zwarte bladzijde. Zouden we dat eigenlijk, zeg maar, nou ja, niet mogen zeggen, maar zou denken jullie beter zijn om zulke uitspraken...
Nou, het zet mij wel aan het denken. En volgens mij hebben wij op dat moment ook het veranderd. Toen
ja, maar ik vind het ook prima om het te veranderen. Het is gewoon meer dat ik ook zelf goed zou willen onderbouwen, ook naar mensen toe, als ik daar zelf iets over zou zeggen. Onderbouwen naar mensen toe, waarom? Maar jij zou zeggen, we zeggen dat gewoon niet meer, niet...
Nou, sinds ik daarop gewezen ben, probeer ik dat in ieder geval niet te doen.
Nee.
Maar ook omdat we het dan hebben over zwarte mensen, dat is dan ja, en zwarte bladzijden.
Ja.
Want mensen van kleur is dan weer anders.
Ja.
Dan heb je die koppeling niet.
Ja. Ja, het is heel lastig. Het zijn, ja, dat weet ik dan toevallig als taalkundige. Het zijn natuurlijk heel verschillende betekenissen die in wezen niet zo heel veel met elkaar te maken hebben.
Ja, daar blijf ik bij hangen.
Ja, maar mensen associëren het er natuurlijk wel mee. En het is natuurlijk sowieso altijd. Ik bedoel, je bewustzijn van je eigen taalgebruik is natuurlijk sowieso heel goed. Het is echt ook. Ik heb dat zelf. Ik bedoel, ik heb een boek geschreven over inclusief taalgebruik. Maar ik denk ook wel eens van hey, ik zeg nu ook iets wat. Ik kan ook wel net wat genuanceerder of zo. Zijn soms zonder dat het alleen maar één hele softe boodschap ik denk dat het sowieso heel goed is als iemand je wijst op je zegt dit dat je hebt altijd andere woorden waar je uit kan kiezen of je kan
anders proberen. Ik zet aan het denken en het hoeft ook niet meteen te zijn van oh dat mag nu nooit meer iemand zeggen.
Ik vind dat trouwens wel een hele leuke manier om te kijken naar taal, dat je dan dus dat meer ziet als een uitdaging om dus creatiever aan de slag te gaan. In plaats van dat je het gevoel hebt dat je iets niet meer mag zeggen. Dat je dan denkt, wat kan ik dan anders of nog meer zeggen?
Dat is dus bij in de categorie validistisch woordgebruik heb je natuurlijk heel veel scheldwoorden. Zoals bijvoorbeeld, dan ga ik dus tot nu even toch iets zeggen. Bijvoorbeeld in de politiek dat je iemand waarmee je het niet eens bent uitmaakt voor idioot.
Mm-hmm. Ja.
En daar hebben wij het ook wel over gehad. Dat we dan van, je kan eigenlijk veel gerichter zeggen wat er nou mis is met deze persoon. Namelijk iemand zegt iets heel racistisch of seksistisch.
Ja.
En het is ook nog eens sterker om het op die manier te zeggen dan iemand wegzet als idioot. Nu zou ik dat woord niet meer gebruiken. Maar over validistisch taalgebruik, je bent er niet uitgebreid op ingegaan in je boek, maar kan je daar wel iets over vertellen?
Ja, zeker. Er is heel erg een trend. Die heeft ook een naam, dat heet People First Language. En dat is dat je eigenlijk vooral probeert om van iemand niet zijn aandoening of zijn ziekte te maken door iemand met een zelfstandig naamwoord te benoemen. Hè? Dat je niet bijvoorbeeld zegt een autist of zo. Mm-hmm. Of een blinde, maar bijvoorbeeld iemand met een visuele beperking of iemand met autisme. Wat je dan doet, dan zet je de mens voorop en dan noem je die aandoening of ziekte of iets anders wat als een beperking wordt gezien, dat noem je er dan wel achter, maar dat is een beetje vanuit het idee van het gaat om de mens en hij heeft allerlei eigenschappen en die toevallige aandoening of ziekte, dat is ook een eigenschap van hem, maar dat is niet dat hij helemaal die ene eigenschap is.
Ja.
En dat doe je wel als je iemand even snel in een zelfstandig naamwoord
dat is natuurlijk ook met een homo.
Ja,
die
klopt.
Homo.
Ja, nee, inderdaad. Ja.
Zelfde, ja.
Terwijl ik dus wel zelf naar mezelf graag verwijs als lesbo of pot. Maar dat is meer als je het gewoon zelf pakt.
Oh,
dat is leuk.
Ja.
Maar
je hebt ook veel mensen die zeggen, nou, ik noem mezelf wel gewoon een autist.
Ja,
maar dat is dus anders.
Dat is iets anders, want als iemand naar mij zomaar zou verwijzen als pot, zou ik daar heel kwaad over.
Inderdaad, worden. Als nu buiten zeg maar een man die
een
je niet kent
iemand,
of zo, lesbo of pot, dan zou het niet oké zijn.
Je moet een soort toestemming krijgen van mij of van iemand die tot de groep behoort. Als iemand over zichzelf zegt, ik ben een autist, en je krijgt een soort toestemming om dat zo te benoemen, dan is het weer anders.
Ja,
ja en dat is ook belangrijk. Er zijn natuurlijk altijd allerlei situaties waarin bepaalde taal wordt gebruikt. En als jij in een informele setting bent met goede vrienden of vriendinnen en je kent elkaar goed, dan kan het echt helemaal oké zijn natuurlijk om woorden als lesbo of pot of flikker of nicht of zo te gebruiken. Dat op zich is dat ook een heel normaal verschijnsel. Dat noem je dan een geuzennaam. Ja. Dat binnen de eigen groep eigenlijk dat bepaalde woorden die dan in het algemeen taalgebruik wel een beetje als grof gelden, maar dan wel oké zijn als je dat, of dat vrouwen elkaar onderling bitch of zo noemen, dat is, kan ook echt prima zijn. Maar een vreemde man op straat of zo die je zo noemt, dat is dan niet oké.
Ja. Nee. Dat dus is dan woestmakend.
Ja, precies. En dat geldt ook natuurlijk voor het N-woord. Ik bedoel, dat is bijvoorbeeld in hip-hop scene of zo wordt dat natuurlijk ontzettend veel in teksten gewoon gebruikt. Maar ja, daar geldt dat ook. Hè, van de eigen groep gebruikt het woord wel. En daar is ook altijd heel veel discussie over. Als ik lezingen geef, laat ik ook altijd heb ik ook altijd een slide erin over Kendrick Lamar. Want die heeft ooit een concert. Heeft hij de witte fan op het podium gehaald die dan zijn teksten mee rapte. En zij rapte toen het N-woord voluit. En toen gebaarde hij ook van nee, leg die concert stil. Van dat hij dat niet. Maar het grappige is dat bijna iedereen daarop reageert. Van ja, maar dat is toch ook dat lachelijk. Ik vind het wel raar dat hij dat dan wel mag en zij niet. En ja. Zo. Dus ja. Dat is ook wel interessant. Maar dat ja. Het is heel normaal dat binnen een informeel gesprek met mensen die je goed kent, dat je daar grover bent of ander soort woorden gebruikt. Dat hoort heel erg bij die situatie, die setting, bij elkaar op je gemak voelen. En dat is helemaal niet raar.
Ja, en dan zie je ook wel echt dat taal een soort levend ding is. En dat het van iedereen is en dat iedereen er dan dus een mening over heeft. Want dat het in de ene setting wel oké is en de andere setting niet, dat is gewoon heel tekenend.
Maar bij validistisch taalgebruik, want nu noemde je net het voorbeeld. Wat was ook alweer de term daarvoor? Sorry.
Dat je de people first language,
voorop zet. Maar het is natuurlijk ook veel breder met ook bijvoorbeeld iemand uitschelden door te zeggen dat iemand dom is. Mm-hmm. Of dus wat ik net, het i-woord wat ik net gebruikte.
Ja.
En daarvoor lijkt er nog vrij weinig draagvlak te zijn. Dus ik was bij de Extinction Rebellion demo op de A12. En er zijn echt loeigrote spandoeken waar dan op staat fossiel is. Nou, maak maar af een scheldwoord of een rijmwoord, wat ook een scheldwoord is.
Oh ja.
En dat wordt als heel normaal gezien. Ja. En ik heb ook wel vrienden die de hele tijd zo'n woord. Ja, dat vind ik echt. En daar lijkt helemaal niet.
Terwijl ik moest het voor mezelf toen ik het voor het eerst hoorde ook even op een rijtje zetten. Maar het is natuurlijk heel apart dat we dus een soort. Iemands intellect of intelligentie, dat we dat koppelen aan een soort kwaadaardigheid.
Iets, maar ook iets heel negatiefs.
Ja, en dat is. Maar het doet ook echt de kwaadaardigheid niet. Dat is echt. Benoem het zoals het is. Want het gaat niet over als iemand dom zou zijn. Dat is niet. Het is niet hetzelfde.
Nee, precies.
En het klopt dus ook gewoon niet. Dus waarom zouden we dit zo blijven benoemen als het ook daadwerkelijk gewoon feitelijk niet klopt? Het zijn twee totaal verschillende dingen: je intelligentie en je bedoelingen. Toch?
Ja, zeker. Maar ik denk ook, we kunnen denk ook wel een hele uitzending vullen over scheldwoorden en de functie daarvan. Ik bedoel, het is ook niet raar als ik.
Nou ja, ik roep ook het J-woord natuurlijk. En dat klopt dat wel, weet niet.
Nee, maar ik bedoel, heel vaak krijgen woorden ook een soort andere betekenis. Bijvoorbeeld een idioot of zo heeft eigenlijk al lang die betekenis niet meer, die medische betekenis.
Maar dit
is heel ongebruikelijk geworden.
Want bijvoorbeeld over homo, je hebt die documentaire Pisnicht van Nicolas Vul. Ja. Dan gaat hij in een voetbalkleedkamer en dan zeggen die jongens, ja, maar wij bedoelen helemaal niet homo. Natuurlijk niet. Ja. En als je dat ziet, dan denk je, daar ben ik het zo niet mee eens.
Ja, ja.
Maar ja, dan krijg je een mailtje van je mag geen kut zeggen. Dan denk ik, ja, maar ik bedoel helemaal geen kut.
Nee, precies. Maar als je teringleier of zo tegen iemand zegt, dan is het ook. Je wenst iemand iets ergs toe of zo.
Ja.
Het is heel gebruikelijk.
Het is niet vrij letterlijk dat je iemand de tering
wenst. Nee, om met ziektes te schelden. Wat dan wel weer interessant is dat we wel het schelden met ziektes als tering of pest of tyfus of zo. Dat wordt dan hooguit van grof of zo gevonden. Maar schelden met het K-woord.
Ja, dat is niet okay.
Nee, maar dat komt ook omdat dat natuurlijk een ziekte is die nog steeds heel erg aanwezig is. Ik bedoel.
Maar ja, de tering daar gaan dus ook nog steeds heel erg veel mensen aan dood blijkbaar. Want
we
hebben een keer opgezocht. Dus het is niet dat het er niet meer is. Als
nee,
het
maar wel minder
is.
Het voor ons.
Ja, het voelt voor ons mensen die dan in Nederland wonen als iets wat heel veel
zeker,
is en
helemaal
niet belangrijk.
Nee, want cholera of zo is natuurlijk ook nog steeds. En kleren, dat is de klerenleier of zo. Kleren komt dan eigenlijk van cholera. eraan.
Ja, precies.
Dat is ook iets wat gewoon probleemloos. En denkt ook niemand meer nee. Aan die ziekte. Terwijl die er ook nog wel is. Hier dan niet zo heel erg. Maar op zich, maar dat komt, dat schelden met het K-woord eigenlijk. Dat is dan, wordt dan als heel grof beschouwd.
Ja, terwijl dat volgens mij
een grote rol speelt natuurlijk die ziekte nog steeds.
Bij jongere mensen lijkt dit volgens mij al veel normaler. Ja. Of veel...
Daar hoor ik echt K-woord voor K-woord na. Als ik ze op straat zie lopen.
Ik had het hier net nog op straat. Voor de deur.
Is alles K.
Oké, laten we gaan naar genderneutraal taalgebruik.
Ja.
Wat is het? Waarom is het belangrijk?
Nou, het is heel belangrijk omdat behalve... er zijn natuurlijk mannen en vrouwen en mensen die zich man voelen, mensen die zich vrouw voelen. Maar er zijn ook mensen die zich geen man en geen vrouw voelen. Of allebei een beetje. Of allebei helemaal niet.
Er zit van alles tussenin.
Af en toe inderdaad. Dus,
hoe zeg je dat? Een schaal? Het is een...
Spectrum.
Spectrum, dat is het woord wat ik zocht.
En dat is ook best een grote groep. Ik geloof dat het... wat was het nou? Ik geloof dat het... De inwoners van Rotterdam of zo. Dus het is echt best wel een hele grote groep mensen.
Ja, volgens mij stond er ook 3-4%.
Ja, precies. Ja.
Wat nog steeds gaat over duizenden mensen.
Ja.
Wij zeggen altijd, ze zouden maar eens bij je op de koffie komen.
Ja, of naar je wc die thuis genderneutraal is.
Precies. Ja, ik bedoel, het is niet een te verwaarloze groep of zo.
Nee, inderdaad. Nee, klopt. Want er wordt heel snel gezegd als van dat mensen dan zelf niet zo zijn. Hè, of ze kennen ook niemand die dan die zo is. Dus dan zal het wel niet belangrijk zijn. Nou, dat is het natuurlijk wel. En wat ook belangrijk is, is dat er in dit geval, er komen bijvoorbeeld neutrale persoonlijke voornaamwoorden bij, hen en die. Maar het is niet zo dat je hij en zij of hem en haar dat niet meer gebruikt mag worden. Dat is helemaal niet zo. En het is ook helemaal niet zo dat als jij als man geboren bent en je voelt je ook man, dat je dat niet mag zeggen of dat je jezelf dan geen hij of hem mag noemen.
Dat is wel vaak de kant op waar bijvoorbeeld de meer turf personen die willen daarop. Je mag niet eens meer vrouw zeggen. Het is mens. Ik mag mezelf niet eens meer vrouw. Dat is natuurlijk één grote onzin.
Ja, nee, klopt. Ja. Dus dat, het is gewoon heel belangrijk dat mensen zich benoemd zien en zich genoemd voelen.
Het
en het
leuk.
Idee hebben, het gaat ook over mij.
Als je dus, volgens mij schrijf je dat ook in je boek van beste reizigers of zo. Het is, ook, het is veel meer soort specifiek of meer van toepassing op de situatie.
We zijn alle cosmopolieten. Ja, hier op
of beste Amsterdammer, schrijft de gemeente Amsterdam.
Ik vind dat dus heel erg leuk.
Vind
want
ik ook
vind
leuk.
Het onderdeel van de stad.
Ja.
Nou, en bovendien, wat ook wel interessant is in die gevallen wordt er eigenlijk naar een groep mensen gekeken en er wordt gewoon gekeken wat zijn die mensen aan het doen.
Ja.
Nou, die zijn op dit moment allemaal aan het reizen. En dat is het belangrijkste als je in de trein zit. Ik bedoel, het doet er niet toe of je een man bent of vrouw bent, of dat je geen man of geen vrouw, het doet er eigenlijk niet toe. Je zit allemaal in de trein, je gaat allemaal ergens naartoe.
Ja.
Dus benoem dat dan. Benoem wat je aan het doen bent. Of je woont allemaal ergens. Beste bewoners, beste inwoners, beste lezers.
Het is zo logisch.
Het is heel, en dan kan je gewoon de groep aanspreken. En iedereen voelt zich dan ook aangesproken.
Ja. Het is eigenlijk zo raar dat er zoveel nadruk ligt, hè, op je gender of op je geslacht.
Ja,
of seks, of
zeker.
Dat de hele tijd maar... En ik blijf me daarover verbazen in de Nederlandse taal ook. Dat je eigenlijk gewoon altijd van iemand moet weten of iemand man of vrouw is.
Is dat een Nederlands ding?
Nou, het is in andere talen ook wel. Maar wat wel grappig is, ik hou ook wel eens lezingen voor vertalers. En het verschilt natuurlijk ook heel erg per taal wat je in je taal kunt doen. Hè, want er zijn bijvoorbeeld ook talen die bijvoorbeeld in hun werkwoordsvormen ook aangeven dat het over iemand gaat die een vrouw is of zo.
Precies,
nou, dan is het best wel ingewikkeld.
Ja.
Wat dat betreft hebben we het in het Nederlands
dan nog
dan
mee,
wat makkelijker. Ja. Ja, is wel zo.
Nou, en dan is het misschien dus ook wel zo, als je dan de werkwoordsvorm voor bijvoorbeeld een man gebruikt en het is een vrouw, of andersom, dat je je daar dan lullig over voelt. Omdat je denkt, nee, ik heb iemand aangezien voor het verkeerde gender of zo. Dat zou het zoveel makkelijker maken als we gewoon als je een neutraal ding hebt. Ook omdat je als je soms een mail stuurt en je wil dan benoemen wie, dan zeg je, is het een man, is het een vrouw, je weet het niet.
Nou, ik zou gewoon doen beste voornaam en achternaam.
Ja, precies.
Ja. Dan bedoel je, benoemt iemand hoe die heet. Je gebruikt gewoon de namen en... Ik bedoel, je kan er niet van uitgaan als iemand Sandra de Jonge heet, dat het ook iemand... Je denkt dan waarschijnlijk, dat zal wel een vrouw zijn,
maar hoeft het niet.
Bedoel,
het hoeft niet.
Nee, precies. Dus,
en zoals die en hen, dat lijkt meer...
ingeburgerd.
Meer ingeburgerd te zijn. Zie jij dat ook zo, of is dit heel erg mijn bubbel?
Ja, ik denk wel dat het een beetje... Wij zitten natuurlijk ook inderdaad in de Randstad en we zijn met het onderwerp bezig. Ja. Dus wat wel zo is, is dat hen best wel moeilijk inburgert. En dat komt omdat het eigenlijk talig gezien niet zo goed werkt. Omdat die en hen gebruiken we allebei al, ook in een andere betekenis. En hen, dat gaat eigenlijk over meerdere personen. Ja. Ik zie hen, hè, in de oude betekenis is dat dan, zijn dat dan meerdere mensen. Ja. Het is ook nog leidend voorwerp, dus het is ook niet vergelijkbaar met zij of zo. Dus het is hen, dat merk je dat heel veel mensen dat een heel ingewikkelde vorm vinden. En dat ze toch te veel denken aan hè, maar dit zijn toch meer mensen. Dus,
ja.
Dus wat dat betreft denk ik dat hen niet zo heel goed gekozen is. Mm-hmm. Ook omdat hen en hun, geloof ik, dat wordt geloof ik... het meest fout gedaan in het
überhaupt,
Nederlands.
Bedoel je? Ja, sowieso al, ja.
Het eerdere gebeurt.
Dat je dan zit aan hen voor...
Ja, precies. Ja. De voorzetsel en het ene is dat leidend voor, het andere is meewerkt. Hoe zat dat ook alweer? Dat schijnt echt dat als je bij taaladvies-sites of zo kijkt, dan is dat geloof ik de meest gestelde vraag van hoe zit het ook alweer?
Ja.
Is ook niet raar, want het is ooit gewoon afgesproken van... zo zit het en leer het maar uit je hoofd. Dus als je dat kan toepassen, wil ook helemaal niet zeggen dat jij heel goed bent in Nederlands of dat je heel goed taalgevoel hebt.
Volgen.
Nou, maar dat is zo, want dat is ook vaak wel flauw als het gaat om taal. Dat mensen wijzen elkaar ontzettend graag op taalfout altijd. Terwijl heel veel van die dingen, die heb je ooit, die zijn best wel moeilijk. En waarom zijn ze moeilijk? Omdat ze niet logisch zijn. Ja, je hebt ze ooit uit je hoofd geleerd. Nou, heel knap. En heel veel mensen vinden het heel leuk om dan van, oh nee. Nee hoor,
dan...
je zei net aan hun, maar dat kan helemaal niet. En dan, nou ja, gefeliciteerd. Dus ja, en dan, ik moest wel lachen dat dan hen ook nog werd voorgesteld als genderneutraal persoonlijk voornaam wordt. Met dus nog een functie erbij. Is gewoon een beetje te moeilijk. Dus dat is heel jammer. Maar die, dat werkt wel.
En die
wel goed. Die
maar
en die.
Komt dat niet? Ja. Is dat niet een mannelijke vorm?
Ja, eigenlijk wel. Ja. En dan krijg je dan inderdaad ook weer...
want de vrouwelijke vorm is dier.
Dierdochter.
Ja,
klopt. Ja, ook wiens. En wie heb je dan ook bij je?
Ik vind dier dus ook wel mooi eigenlijk. Ik ben nu voor
dus hierbij
dier.
Heb je het geopperd.
Ja.
En was het
Zweden?
Was het Zweden?
Ja, daar hebben ze hen, han, hon, geloof ik. Ik geloof daar dat ook hen daar ook de... Ja, de neutrale vorm is toevallig.
Daar hebben ze het toegevoegd en dat werkt.
Ja, dat werkt.
Maar dat is dus een compleet nieuw woord?
Volgens mij wel, Volgens mij is het inderdaad in Zweden. Dat dacht ik wel, dat het daar ook echt een nieuwe vorm is. Dus dat kun je ook nog afvragen. Van, hè, moet je niet een hele nieuwe vorm...
Dit is blijkbaar dus wel een hele logische vorm. Want als het dus zo goed inburgert en de hen hun bij ons minder... dan is dus bij ons het minder logisch dan...
Ja, maar het lijkt natuurlijk ook dat zij hadden al Han en Hon. En dan komt
Han is
erbij.
Hij en zij is Hon is zij. Ja. Dus dat is eigenlijk heel logisch.
Dat past natuurlijk goed bij elkaar. Als wij nou hij, zij en ei of zo hadden. Of hij, zij en
zij.
Kwij of kzij of zo. Maar dat
zijn ook wel mensen die dat geopperd hebben. Ja, van, moet ik niet kzij of zo worden?
En wat ik ook een hele... wat ik wel echt een leuke suggestie vond, was dus... als je het neutraal wil houden, dat je gewoon altijd naar de vrouwelijke vorm verwijst. En dat je dan als voorbeeld
iedereen is
stond
zij.
Er dan in.
Ja. Ja.
Mark Rutte biedt haar excuses aan. Ja. En toen dacht ik, dit is. Ja, want dan zet je. En eindelijk is die vrouwelijke vorm voorop.
Ja.
En we maken het net in plaats van dat die neutrale versie altijd maar weer gaat over de mannelijke
vanuit
vorm.
Vanuit dit
eigenlijk.
Idee is vanaf nu alles het vrouwelijke voornaamwoord.
Ja, alles. Ja,
en dan
alles.
Ja, en dan het idee daarachter is dan ook dat je helemaal geen onderscheid meer maakt.
Nee.
Dat je echt zegt van het doet er überhaupt helemaal niet toe of iemand man, vrouw is of geen man of vrouw
vrouwelijk boeien.
We gebruiken voor iedereen zij. En het meervoud doen we dat tenslotte ook.
Maar dit gaat niet gebeuren.
Nee, dat gaat denk ik niet
jammer.
Gebeuren.
Ik was helemaal
daarvoor
voor.
Daarvoor is dan
eigenlijk
groot en met hen hun, want je zegt dus eigenlijk van dat kan nog wel eens lastig worden. Kan jij van tevoren een soort inschatting maken van dat woord, daar geloof ik wel in, maar dat wordt om die en die reden.
Wel, hen, hè, dat heb ik net uitgelegd, omdat het dus al gebruikt wordt.
Precies.
En op een redelijk andere manier in het meervoud en zo, dat is gewoon te ingewikkeld. En hen is al zo moeilijk, dus
jij ziet het niet gebeuren.
Nee, ik denk dat er geleidelijk aan, dat hen en die wordt nu allebei gebruikt, ik denk dat er wel een voorkeur ontstaat voor die. Ja.
Ik begin er nu wel goed aan te wennen.
Aan dat hen ook?
Aan hen ook, ja. Maar dat heeft wel even geduurd. En wij hebben het nu heel eventjes over de benoeming van beroepen. Zoals ja. directeur, directrice. Ja. Wij praten hier vaak over.
Dit is een terugkerend probleem.
En je schrijft ook in je boek van... Ja, je kan wel zeggen, je hebt een kunstenaar en een kunstenares. Maar bij een kunstenares, dan heb je denk ik toch een beetje aan freubelen. Mm. En dan lekker met vilt en zo.
Ja.
En ja. En dat je... En hoe... Voor eens en altijd, hoe gaan we de boel benoemen? Maar ja, daar heb je natuurlijk...
Dan moet jij nu antwoord op geven.
Nou, ik denk dat we in de toekomst gewoon één woord voor iedereen gebruiken. En dat er ook meer op de voorgrond komt te staan van wat voor werk doet iemand. Of wat is iemand voor een handeling aan het uitvoeren. Hè? Het gaat om het ergens een bedrijf leiden, hè? De directeur. Ik denk dat de toekomst is dat we gewoon één woord voor iedereen gebruiken. Dus iedereen directeur noemen. Dus directeur MVX eigenlijk.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk wel zo dat dan de mannelijke vorm, hè, weer als een soort norm. Niet als een soort norm. De mannelijke vorm wordt als woord gekozen. Maar die wordt wel neutraler in betekenis. En ik denk ook omdat de samenleving natuurlijk ook heel erg verandert. Het is heel gewoon dat vrouwen een bedrijf leiden. Dus we zijn er zelf ook meer aan gewend. En dat niet alle directeuren mannen zijn. Dus ik denk dat de toekomst wel is dat we één woord gebruiken voor iedereen. Dat is dan wel het woord... wat we dan oorspronkelijk gebruikten voor mannen.
Mm-hmm.
Maar we zitten wel een beetje in een tussenfase. Want er zijn nu ook wel groeperingen actief die zeggen van... vrouwen moeten ook zichtbaar zijn in taal. Dus benoem vrouwen ook altijd met een eigen woord of met een eigen uitgang. Hè. Dus hebben het over hoofdredactrices en directrices en specialistes. En benoem vrouwen ook nadrukkelijk talig.
Want anders kunnen ze ook verdwijnen uit de taal. Want als je een artikel leest over een directeur... Anne Janssens, toevallig de directeur van Dag Nacht Media. Dat is in dit geval dus een man, maar het kan ook een vrouw zijn.
Ja.
Dus dan verdwijnt eigenlijk...
Ja, het is...
Dus dan moet je eigenlijk ergens achter heel erg prominent zij of haar gaan zetten... om te laten zien van, ja, maar hallo, directeur, dat kunnen ook vrouwen zijn.
Ja, nee, zeker. Ja, nou ja, het kan nu nog in bepaalde context nog best wel nodig zijn om die vrouwelijke vormen heel nadrukkelijk te gebruiken.
Ja.
En het is ook wel, uit onderzoek is ook wel gebleken dat in vacature teksten of zo, dat als jij graag een vrouw wil hebben, dat je dan beter ook weer echt vrouwelijke vormen, vrouwelijke woorden kunt gebruiken. Ja. Omdat er dan meer vrouwen reageren. En dat is altijd wel grappig, want dan is er altijd wel een man in de zaal als ik ergens een lezing geef. Van worden mannen nog niet benadeeld? Maar uit dat onderzoek bleek ook dat mannen overal op reageren. Dus mannen reageren ook als er een directrice wordt gevraagd.
Dus je kan het beste eigenlijk dus zeggen, we zoeken een directrice, we zoeken een actrice. We zoeken de vrouwelijke vorm en nou, actrice misschien dan niet. Maar directrice wel en dan reageren mannen dus ook. Als er achter staat, MVX. Anders denken mannen denk ik, ze zoeken een vrouw.
Nou ja, dat uit dat onderzoek bleek dat mannen altijd toch ook wel reageren.
Dat is hilarisch. Geef me het. Die neiging om overal maar te denken. Oh, dit gaat ook over mij.
Dit gaat over mij. Maar goed, in bepaalde contexten die vrouwelijke vormen nadrukkelijk gebruiken, is denk ik nu nog wel goed.
Ja. Ja.
Maar ik denk wel dat de toekomst is dat we gewoon één woord voor iedereen. En dat zie je ook. Want het is bij een heleboel persoonsnamen, zoals dat dan heet. Bijvoorbeeld bij een woord als wandelaar of zo.
Ja.
Daar denk ik niet van, oh, dat is een man die aan het wandelen is, toch? Dan denk je ook, nou ja, dat kan ook een vrouw zijn of iemand die zich geen man of vrouw voelt.
Ik denk dan toch een man met hoge sokken en zo'n hoedje, weet je wel, gewoon. En die dan lekker stapt, dat heb ik wel. Dus in eerste instantie bij een wandelaar. Ja.
Dat is heel bij reiziger, denk je dan daar een man in de trein?
Nee, daar heb ik denk ik niet. Nee. Omdat ik mezelf ook heel erg als reiziger.
Ja, je wordt ook elke dag als reiziger benieuwd.
Wat ik trouwens wel een hele leuke... ik weet niet of ik een fun fact vond. Maar dat er dus twee woorden zijn in de taal. Waar het, zeg maar, de neutrale versie. Nee, niet de neutrale. Waar de vrouwelijke vorm het woord is.
De eerder was. Nou, als het om persoonsnamen gaat dan. Ja. Hè? Dus persoonsnamen zijn allerlei de woorden voor mensen eigenlijk. En er zijn inderdaad in Nederlands maar twee woorden. Waar de mannelijke vorm is afgeleid van de vrouwelijke.
Ja. En dat zijn?
Dat is heel erg.
Hou je vast.
Bruid en weduwe. Dat zijn dus de vrouwen. En daar zijn dan van afgeleid bruidegom en weduwnaar.
Ja, om te
Ja, dat is echt, dat is heel veel zeggen.
Zeg maar als ze haar man krijgt en als haar man verliest,
dan is de vrouw belangrijk. Ja, ja.
Oh, Ja. Oh, toch op.
Dat zegt heel veel. Het ja. is heel, want normaal heb je bijvoorbeeld, je hebt een reiziger, maar ook een reizigsteur.
Ja.
En normaal heb je eerst zeg maar de mannelijke vorm en daar kunnen we dan een vrouwelijke vorm van maken.
En nu kunnen we
de boer
van
en de boerin. Ja.
Nou, ik had net een nieuw bordspel gekocht. De Legenden van Andor. En dat is een fantasy spel. En dan heb je dus 4 figuurtjes die je kan spelen. En dan had je, maar die kan je zowel als man als vrouw spelen. Maar dan heb je dus de tovenaar en de krijger bijvoorbeeld. En dan was het zo, tovenaar was gewoon tovenaar. En dan was de tovenaar vrouw. Dit is, zeg maar, dan werd
het tovenares.
Nou, misschien de tovenaar, maar de krijger was dan voor tovenares was dan misschien wel bij 1 van de 4. Ik weet niet meer bij welke 4 hadden ze wel de vrouwelijke vorm. Maar dan had je dus gewoon de krijger. Ja. Dat is gewoon de krijger.
Ja.
De krijgnaar vrouw. Krijger vrouw. Snap je? Dus daar was het dan heel expliciet.
Ja, ja.
Maar dus bij de man stond niet krijger man. Nee.
Ja, ja, ja.
Het was gewoon, je hebt de krijger of je speelt krijgervrouw.
Ja, ja, ja.
Dat vond ik heel flauw dat dat op die manier gedaan was. Ja. Maar ook wel weer heel tekenend, want eigenlijk is het altijd zo. Ook bijvoorbeeld als we een groep aanspreken, dat we zeggen, hey jongens.
Ja.
En dat iedereen zich dan aangesproken voelt. En als we zeggen, hey meiden tegen een groep. Nou, misschien ietsje meer tegenwoordig.
Ja.
Meiden, omdat het een beetje zo...
Een woord is geworden.
Langzaam, ja.
Maar ik blijf dat ook heel grappig vinden, dat je echt met een groep van 50 meiden kan zijn. En als je dan zegt, hey jongens, is iedereen oké?
Ja.
Is hem iedereen reageert? Dat is eigenlijk zo apart.
Ja, ja of, heel vaak is de man toch een soort van...
De standaard.
De standaard,
en
ja.
Dat was overigens ook in de uitleg van dit spel. Dan stond er dus in de rest van het spel, zullen we spreken van hij, hem of zijn of zo. Maar dan kan je dus ook haar lezen. Dat stond er dan zo'n zin in.
Maar dat dan is gewoon andersom. Mark Rutte biedt haar excuses aan.
Ja. Dat zou wel echt een leuk experiment
zijn. Dat zou dus leuk zijn.
Inderdaad. Dus ik denk dat we zitten in een overgangsfase. Bewustwording. En dan zie je ook dat heel veel dingen heel nadrukkelijk benoemd worden. En daar hoort ook wel bij het heel nadrukkelijk gebruiken van die vrouwelijke woorden. En er zijn ook wel taalkundigen, niet alleen taalkundigen trouwens, ook... vooral vrouwen die dan zeggen van nee, heel belangrijk die vrouwelijke vormen gebruiken. Dus,
ja. Maar inderdaad, de tussenfase, ik zit de hele tijd, wat moeten we nou doen? Maar die overgangsfase vind ik een hele fijne...
Ja, dat is fijn. Alles mag. Ja.
Is helemaal goed.
Nee, maar dat is in deze natuurlijk ook wel zo. Het is natuurlijk ook niet fout om directrice of zo te gebruiken. Maar het is wel een beetje flauw dat vooral als het om woorden gaat voor hoge functies, hè, die dingen als specialisten of directrice of kunstenares, dan denken we toch ook in een bepaalde richting.
Ja, specialisten, een beetje schoonheidsspecialisten.
Ja, precies. En denk je niet aan iemand, een vrouw die hartoperaties uitvoert of zo. Dat is natuurlijk een beetje
een directrice is natuurlijk dan een basisschool.
Ja, precies. Of een balletschool. Ja.
Misschien een middelbare school.
Dat vroeger, dan het,
maar het werkt dus wel zo.
Ja, dat is ook zo. Ja, maar ja, ik bedoel... De samenleving verandert heel erg. Dus ik bedoel, we raken er steeds meer aan gewend dat iedereen in principe
alles kan.
Al het werk kan uitvoeren. Dus dat moet ik zelf ook nog een beetje. Dat mannetje voor mijn verwarmingsketel.
Ja, maar ook bijvoorbeeld ook vuilnisman. Daar zit het al heel erg in. En dan kan je wel vuilnisvrouw gaan zeggen. Is dat iets?
Nou ja, er worden ook wel dingen als vuilnisophaler. Dat is dan ook wel goed. Maar op zich is ophaler is natuurlijk eigenlijk ook een mannelijke
vorm. Ja, precies. Ja, als je hem
maar bij dat soort woorden, net als wandelaar, reiziger, ophaler of zo, medewerker, dan denken we toch ook wel al redelijk neutraal.
Ja.
En als je een vacature tekst wil schrijven, hoe kan je, zeg maar, welke woorden kun je gebruiken om zoveel mogelijk mensen aan te spreken?
Nou, misschien wel nadrukkelijk de vrouwelijke vormen gebruiken. Want het schijnt wel zo te zijn dat als je er directeur boven zet, dat vrouwen toch minder snel reageren. En sowieso is het volgens mij wel zo dat vrouwen ook meer een vacature... Dat vrouwen misschien, als ze in een vacature 2 dingetjes of zo dan niet zijn of niet kunnen...
Reageren ze
dan
niet.
Misschien denken van nou, toch maar niet. En mannen zijn dat dan minder te hebben.
Ja,
dus ik denk wel dat je door die vacature tekst dan net wat meer de nadruk op de vrouwen bijvoorbeeld te leggen. Dat kan denk ik wel helpen. En ik denk niet dat je mannen dan snel... uitschakelt of zo. Dat is niet zo.
En ik las in je boek over iemand die ging de vacature teksten nog met een soort taal een soort spellingscheck on steroids of zo noemde die het. En dus dan zei van nou, deze woorden die worden als expliciet mannelijk ervaren, deze als expliciet vrouwelijk. En je hebt ook een soort neutrale vorm. Je hebt nauwgezet, je hebt iets en stipt. En dan stipt was dan...
Ja. Nee, klopt. Nou, uit dat onderzoek bleek ook wel dat... dat als je bijvoorbeeld heel erg graag een vrouw wil hebben, dat je dan ook bepaalde woorden, dus niet alleen die vrouwelijke vorm erboven zet, directrice of zo, maar ook dat er bepaalde woorden zijn waar vrouwen dan meer op aan zouden slaan. Maar dat is ook een beetje flauw, want dat zijn dan ook weer van die woorden als sociaal. Dus het is jammer, maar het is misschien ook niet zo gek. Dat is misschien ook juist weer een overgangsfase. Bijvoorbeeld leider of leiderschap of zo, of krachtig. Dat werd dan heel erg gezien als mannelijke woorden. Ja. Woorden waar vrouw is het dan vaak een beetje op het sociale.
Verbinden.
En inderdaad. Dus dat helaas is dat denk ik misschien nu nog nodig. Dat je bewust bepaalde woorden inzet om
vrouwen.
Maar eigenlijk, eigenlijk zou de ideale wereld natuurlijk zijn dat. Of dat er inderdaad een neutrale lijst is waar iedereen zich dan op
aanslaat. Ja.
Interesting.
Ja.
Het concept othering.
Ja, dat is een hele mooie. Ja,
leuke
dat
Engelse
is,
term.
Ja, precies. Ja. Dat, als je dat doet, dan zet je dan kijk je heel erg vanuit je eigen perspectief. En dan zet je dan iedereen of alles wat anders is, zet je dan ook nadrukkelijk als de ander neer. Dat benoem je dan ook zo. Hè. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, ik ben wit. Ik noem mijn eigen huidskleur niet, maar ik noem als iemand niet wit is, iemand met zwarte huidskleur, die noem ik wel.
Ja. Er stonden allemaal mensen op straat en er stond één zwarte man links van het raam. Opeens,
ja, precies.
Terwijl al die andere mensen, dat is dan... Ja.
Ja, nee, ik heb ook. Ik zat ook in de podcast van Women Inc. een tijdje geleden. Toen hoorde ik mezelf ook zeggen: mensen met een andere geaardheid.
Ja, andere. Ja,
ja maar denk ook, dan ikzelf.
Ja, maar ja, nou precies. Ja. Ja. Nou, dat is dus ook live othering in de podcast van Women Inc. Ik realiseerde het me wel en het was ook een. Maar ja, dat is natuurlijk ook. Dan
live
ik ga uit. ik ga dan ook heel erg uit van mijn eigen heteroseksueel zijn. En bedoel, dat is ook othering. Ja.
Ja, ik doe het ook wel met dat ik dan zeg mensen met een andere huidskleur. En dan vul ik het heel snel aan dan wit. Want daar ga ik ook soms de mist nog in. Ja.
Oké, stel hier iemand in de podcast zegt een woord waarvan ik denk. Misschien kan je dat beter niet zeggen. Wat is een goede aanpak om dat dan.
Ja.
Te vragen of te brengen.
Wat we nu dus soms doen is bliepen achteraf en niks.
Oh ja. Ja.
Nee, dat hebben we nog nooit gedaan. Maar soms zeg ik er wat van. Maar ja, je moet je ook voorstellen in een podcast. Hè, je zit midden in een gesprek. Want het raast soms ook langs je heen. Ja. En dan denk je, je zei dat woord. En we zijn alweer twee zinnen verder. En ga ik er nu nog wat van zeggen? En ik zet jou zo in de kijker, in die podcast. En ja, er zit natuurlijk in een podcast is het heel anders ook weer, denk ik, dan
En
dan
iemand zit helemaal in zijn verhaal. En daar wil je iemand dan ook niet uithalen.
Precies.
En dan zit je dus in je hoofd te bedenken hoe erg het was. En of je er iets van moet zeggen.
Ja,
en dan ben je dus al
drie zinnen verder. Maar hoe zou je dat... Moet je er wat van zeggen? Of moeilijk is natuurlijk sowieso niet, maar hoe kijk je ernaar?
Ik vind het zelf ook ontzettend moeilijk. Ik probeer wel als iemand echt voluit het N-woord zegt of zo, dan zeg ik er wel wat van.
Ja.
Maar dan ook wel op een manier van, jeetje, ik hoor jou net dit en dit zeggen.
Ja.
En dus best wel voorzichtig ook. Ik ben wat dat betreft zelf ook... Ja, het is lastig, want je spreekt toch iemand aan op gedrag, op taal. En taal is van iedereen.
Persoonlijk.
Mensen, zeker in een persoonlijk gesprek is dat heel... misschien gewoon benoemen van... Hey, ik merkte dat je net dit zei of zo.
Ja.
Zoiets of zo. Van, goh, waarom zei je dat? Zoiets of zo. Misschien niet gelijk heel veroordelend. En in een gesprek is het natuurlijk ook zo dat je heel makkelijk iets zegt waarvan je later misschien denkt. Hè? Dat is ook bij bijvoorbeeld dat die people first language bijvoorbeeld. Hè? Iemand met een beperking iemand met een migratieachtergrond of zo. Dat is dat zijn ook wel dingen die in geschreven overheidsteksten dan heel goed werken. Maar ook in het gewoon dagelijkse taalgebruik. Het is natuurlijk heel erg lang. En ik vind het zelf al die dingen met iemand en mens vind ik eigenlijk ook wel een beetje... Ik vind het ook altijd een beetje afstandelijk klinken. En tegelijkertijd ook een beetje soft of zo. Maar dat is natuurlijk een heel primaire reactie ook weer. Maar dan denk ik ook van dat werkt dan wel goed in beleidsstukken of zo. Of in geschreven serieuze teksten. Maar in het dagelijks leven zul je denk ik niet zo snel mensen op straat... iemand met een migratieachtergrond zo helemaal voluit horen zeggen. We zitten toch ook te veel vast aan woorden als, allochtoon, een buitenlander en nou ja, dat soort dingen. Ja.
Maar de connotatie bijwoorden zoals allochtoon en buitenlander, die zijn nu negatief. Ja. Tenminste, op dit moment heb ik niet zoiets van, dat woord spreek ik graag uit of
zo. Klopt, maar iemand met een migratieachtergrond, dat is volgens mij ook alweer negatief. Want het is heel flauw hoe het werkt, maar er wordt nou eenmaal heel vaak en graag op mensen met een andere achtergrond. Andere achtergrond gaan we weer.
Live in de podcast.
Ja, precies. Nee, dat is nou eenmaal wel een gegeven dat daar heel vaak en graag op wordt gemopperd. Dus wat je dan ziet, is dat welk woord je ook voorstelt, op een gegeven moment wordt dat woord ook weer beladen.
Ja.
Want allochtoon is natuurlijk eigenlijk ook best een gek woord. Het is best wel een moeilijk woord. Hè. Er zitten ook weer klassieke woorden.
Voelt heel erg jaren 90 of zo ook ondertussen.
Wacht, welk woord?
Allochtoon.
Ja, dat voelt inderdaad helemaal niet van deze tijd.
Nee,
maar dat woord is ook beladen geraakt. Buitenlanders klinkt helemaal heel ouderwets, vind ik. Is ook een beladen woord. Dus het is een migrant. Is dan.
Maar zoals allochtoon, dat is, vind ik ook wel interessant. Want er was een tijd dat een heel normaal woord wel was. En toen gingen ze dat dus aangepassen naar mensen met migratieachtergrond. Ja. Nou, toen was iedereen van aanbrengen. Maar we zijn dus nu 10 jaar verder of zo. Of hoe lang zou dat geleden zijn?
Ja, zoiets. Ja.
Nou ja, en je ziet dus wel dat het wel werkt. Het woord allochtoon lees je bijvoorbeeld niet in kranten.
Nee, klopt. Maar je hoort het nog wel. Het wordt nog wel veel gebruikt. Ja. Op zich. Maar het is ook beladen. Maar al die woorden,
zijn beladen. Dus eigenlijk zolang er negatieve connotatie aangehangen wordt. Want mensen zijn nou eenmaal racistisch en discrimineren.
Ja,
kut.
Zeker, ja.
Kut, mag je niet zeggen.
Ja.
Gaat het gewoon niet werken om een woord te verzinnen.
Nee, want er zijn dan wel nieuwe woorden zoals, zeg maar, die wat meer positief moeten zijn, toch? Zoals medelander.
Maar die worden dan, dat zijn een beetje van die eufemistische woorden. En
ook een beetje zijig.
Ja, zeker. Ja, dat is ook, maar daar worden mensen dan juist weer heel kwaad van.
Ja, en ergens kan ik me dat dus wel voorstellen.
Ja, ik ook wel. Ja,
maar het zit natuurlijk, uiteindelijk is de vraag, waarom moet het benoemd worden?
Nou, zeker.
Ja, kijk, in beleidsstukken of als je dus discriminatie wil tegen gaan, is het heel logisch.
Als je onderzoek doet naar inderdaad.
Maar als je zegt, mijn buurman, die buitenlander of whatever, dat gaat nergens over.
Nee, klopt. Nee.
Nou ja.
Mag je echt niks meer zeggen?
Ja, wat is jouw reactie op die zin? Als mensen dat zeggen.
Nou ja,
mag niks meer zeggen.
Ik heb ook in mijn boek heel nadrukkelijk, dat mag je ook al niet meer zeggen en dan al niet meer doorgestreept.
Precies, dus jouw boek heeft eigenlijk 2 titels. Ja, dat mag je ook zeggen.
Ja, precies. Dat mag je ook zeggen. Mijn boodschap is eigenlijk van, heel vaak als het om inclusief taalgebruik gaat, gaat het niet om dingen die niet meer mogen, maar gewoon om dingen van, je kunt ook dit zeggen. Of je kunt er ook anders naar kijken en misschien dit zeggen. En heel vaak komt er ook iets bij. Hè? Net als hen en die of zo. Dat komt erbij. Het is niet zo dat hij en zij verdwijnen.
Ja.
Dus het is allemaal niet zo van dat er helemaal niks meer mag. Dat valt eigenlijk erg mee. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap. En bekijk de wereld ook niet alleen vanuit je eigen perspectief.
Ja.
Zeker als je tot een meerderheid behoort, denk ik. Dat dat je gewend bent dat de wereld over jou gaat en dat je jezelf overal in terug ziet als je tot de meerderheid behoort. Maar als als je daar niet toe behoort, dan is het natuurlijk heel anders.
Ja. Dus, en ook de taal van de mensen die niet tot de meerderheidsgroep behoren, van hen is de taal ook.
Ja.
Dus daar kan je dan gewoon misschien wat begrip voor opbrengen.
Zeker,
En dan afsluitend, hoe kijk je naar de toekomst van de Nederlandse taal?
Nou, het is heel erg in beweging. Taal is altijd in beweging. Taal verandert ook altijd. En ik denk wel dat de bepaalde thema's zijn zo actueel. En er wordt zoveel over gepraat dat er ook wel voor kan zorgen dat taalverandering soms wat sneller gaat. Dat is alleen maar heel interessant.
Ja.
En ik denk dat we nu in een soort transitiefase zitten. Dat we er heel erg bewust mee bezig zijn. En dat zorgt er ook voor dat allerlei dingen heel nadrukkelijk benoemd worden. Dat kan natuurlijk ook wel weer voor verdeeldheid zorgen. Of voor, of voor juist het benadrukken van verschillen. En dat is natuurlijk ook niet per se altijd goed.
Ja.
Maar dat kan ook in de toekomst wel, als we er wat meer aan gewend zijn, kan dat ook wel veranderen, denk ik.
Ja, dan worden we er niet meer van beticht bij de woke politie te horen en zo.
linkse deugdgleuf.
Oh ja, deugdgleuf. Ja, we zijn deugdgleuf.
Precies.
Ja.
Dit was aflevering 153. Leuk!
Ja, heel
dat
leuk.
Je er was. Dankjewel, Vivienne.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ja,
superleuk.
Het boek, dat mag je ook. al niet meer zeggen, of dat mag je ook zeggen. Dat kan je bijvoorbeeld bij Ons Taal in de webshop kopen. Het staat ook een linkje in de show notes, dus mensen, gaat dat lezen. Die show notes van deze aflevering vind je op dermoney.nl/aflevering-153. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript.
Daniel van den Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit, bedankt voor het zijn van onze rotsen waaraan we ons graag vastklauwen in de branding.
Mooi gezegd. Bedankt Amberscript en bedankt Transcript Team voor het uittypen van deze aflevering. Paulien, Yvonne, Imke, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia.
Stuur post!
Ja, stuur post!
Naar info@damhoney.nl.
En geef gul, zodat we kunnen blijven bestaan. Vanaf 1 euro per maand word je al bonusbal en krijg je toegang tot de bonuspodcast Je Doet Het Er Maar Mee. Bonusbal kan je worden op petjeaf.com/damhoney.
Of word geen bonusbal en stuur geen post. Doe het lekker niet.
Perfect. Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.